Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Perscentrum Nieuwsport.
Joe Biden, the 46th president of the United States.
We did it, Joe.
Do you miss me yet? Do you miss me?
This is a free people. This is a free country. How dare you tell us who we can spend the 4th of July with?
For there is always light if only we're brave enough to see it. If only we're brave enough to be it.
This land is your land.
Welkom bij Over the Hill, de Amerika-podcast van het Haagse College. Met in deze editie, hoe heeft de War on Terror de Verenigde Staten en haar positie in de wereld veranderd? Daarover praat ik met niemand minder dan Beatrice de Graaf, historica, hoogleraar internationale betrekkingen en terrorisme-expert aan de Universiteit van Utrecht. Beatrice, welkom. Wat ontzettend fijn dat je er bent.
Goedemorgen, ik ook.
We publiceren deze podcast op de dag af 20 jaar na dato. En het blijft elke keer weer indrukwekkend om het volgende te horen.
Oh, oh my goodness, there's another
This
one.
This seems to be on purpose.
Oh my goodness,
another
now
plane?
You... Now it's obvious, I think, that there's a second plane just crashed into the World Trade Center. I think we have a terrorist act.
I mean, do you know if there were many people in the building?
Oh, another one just hit! Something else just hit. A very large plane just flew directly over my building, and there's been another collision. Can you see it? I
yes.
can see it on the shot.
Oh my.
Something else has
you
just
hit. You know what? We just saw
like
a plane circling the building.
De aanval op de Twin Towers heeft Amerika en de wereld veranderd, maar het heeft ook jouw werk volgens mij veranderd, Beatrice, en jouw onderzoek. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, ik was op dat moment bezig met mijn proefschriftonderzoek naar de Oost-Duitse geheime diensten en ook de Sovjetdiensten, hoe die omgingen met dissidenten en saboteuren en ook wat zij als terrorisme beschouwden. En toen vond 9/11 plaats en eigenlijk een hele serie aanslagen daarna nog meer. In 2002 waren er ook allerlei verijdelde plots en aanslagen. In 2004 was ik net in Spanje, net nadat de aanslagen in Madrid hadden plaatsgevonden. Ik vond dat heel heftig. En je zag een zeeën van kaarsjes en fotootjes. En ik vroeg me af van ja, wat doen die diensten dan nu? Hoe gaan we dan nu met onze terroristen om? En toen ook de moord op Theo van Gogh, 1 maand voor mijn promotie. En toen dacht ik van ja, hier wil ik toch wel meer van weten. Dus toen ben ik daarin doorgegaan.
En ik begrijp ook dat jouw kinderen jou daar een goede richting in, of een andere richting in hebben geduwd.
Ja, een van de vragen die als historicus jezelf altijd stelt, hè, is wat is er nou hetzelfde gebleven, continuïteiten? Wat is er anders aan het moderne terrorisme? Hoe nieuw is het nieuwe terrorisme? En nou, één ding wat mij dus toen al vrij snel opviel, is dat het nieuwe terrorisme zo sterk tot ons komt in beelden, in filmpjes, in clips, in footage en ook in muziek. En ik had toen net 1 klein kindje en nog eentje erbij. En ik was bezig onderzoek te doen naar de strijdliederen van de jihad. Het was een heel geëikt middel van Al-Qaeda en IS later ook om recruten te winnen, op te zwepen. Hele goede, goed gemaakte muziek ook. A cappella, heel harmonieus en heel heftig. En mijn kinderen begonnen dat op een gegeven moment zo klein als ze waren te neurien. En te zingen. Ik denk, wow, dit doet echt iets met je.
Ja. Ja, zoals de Amerikanen ook muziek gebruiken om zichzelf op te zweven voor een oorlog natuurlijk. Want ik kom het ook heel erg veel tegen in de Verenigde Staten, in 9/11, als iets wat in het dagelijkse narratief van Amerikanen er continu is. In het leven van Amerikanen, in de culturele narratieven over heldendom en Amerikaans exceptionalisme. Maar ook in de politieke cultuur. Dus hoe ik nu journalistiek bedrijf, zie ik eigenlijk dat we nu pas beginnen te begrijpen wat de effecten zijn geweest op de langere termijn ook van 9/11. Goed, komen we ook over te spreken. Maar laten we beginnen bij, niet het einde, maar laten we beginnen bij de meest recente geschiedenis. Want als 9/11 20 jaar na dato al niet betekenisvol genoeg was, heeft het met de terugtrekking uit Afghanistan van de Amerikanen een nog grotere lading gekregen. Heel veel vragen, maar laten we beginnen bij waar we nu staan op dit moment. De Amerikanen hadden met de dood van Osama Bin Laden natuurlijk hun trofee binnen, maar naast Al-Qaeda en de Taliban zijn er ISIS, er is ISIS-K. Is de wereld op dit gebied nu echt veiliger geworden dan 20 jaar geleden?
Ja, goede vraag. Het hangt natuurlijk een beetje af van de tijdschaal, hè, die je meet. Als je kijkt naar de laatste paar jaar sinds het einde van de kalifaat, dus 2018-19, is het aantal aanslagen wel iets afgenomen. Maar als je kijkt naar de periode net voor 9/11, dus hè, die hele War on Terror overziende van 20 jaar, dan zie je eigenlijk dat er 3 en sommige organisaties zeggen zelfs 5 keer meer aanslagen zijn dan 20 jaar geleden. En in 1980 waren er een paar terroristische organisaties wereldwijd. In 2010 zo rond de 40 en inmiddels 67. Dus het is zeker niet minder geworden. Er wordt wel gezegd, de Hydra is de kop afgeslagen, Al-Qaeda en later IS. Maar er zijn overal regionaal weer kleinere koppen die bij elkaar niet minder gevaarlijk zijn, steken omhoog. En dan kun je dus bijvoorbeeld zien dat in Afrika, Sub-Sahel-Afrika, maar ook in Zuidoost-Azië, dat daar ook weer een ontzettend aantal terroristische organisaties is bijgekomen. En dat er qua terroristisch geweld, dat in Afrika enorm is gestegen. Burkina Faso, Mozambique, Mali, Niger, Nigeria, Cameroen. Het houdt niet op.
Ja, het speelveld is eigenlijk veel meer verbreed. Dat lijkt me ook veel moeilijker bestrijden.
Ja, dus is dat dan een succes of niet? Hè? Sommige experts zeggen van, nou ja, zie je wel, ze kunnen niet meer zulke grote aanslagen uitvoeren, Al-Qaeda of IS, als 9-11 of wat IS, de grootste aanslag van IS, dat was die dubbele aanslagen in Parijs. Dat kunnen ze nou niet meer doen, want ze hebben niet meer zo'n georchestreerd hoofdkwartier met meerdere safe houses en dozijnen van medewerkers die dat allemaal kunnen voorbereiden. Dat kan niet meer. Nee, en je zou kunnen zeggen dat is een succes, hè, dat er geen Europees filiaal van Al-Qaeda of IS heeft kunnen ontstaan. De veiligheidsdiensten, politie, justitie in Europa heeft dat tegen weten te houden, in Amerika ook. Maar lone operators, dus mensen die wel behoren tot die grote wolk van jihadistisch terrorisme, maar alleen opereren, ja, die heb je nog wel steeds. En er is ook, dat wordt dan ook wel gezegd, die hele war on terror, die heeft eigenlijk ook extreem rechtswind in de vleugels gegeven. En daar zijn ook meerdere aanslagen van geweest de afgelopen paar jaar. Dus nee, veiliger is het niet geworden als het gaat om terrorisme.
Ja, ik vind het wel, want jij zegt, dat kan niet meer, zo'n grootschalige aanval. Nou stuitte ik in de voorbereiding op dit gesprek op een van de onderzoeksconclusies van de onderzoekscommissie 9-11. En die conclusie luidde, een van de conclusies, de aanval kon gebeuren vanwege vier redenen, waaronder, en daar gaat het mij om, een gebrek aan verbeeldingskracht en verbeeldingsvermogen. Dus de Amerikanen zagen het niet aankomen, want het was letterlijk beyond their imagination. En ik vind dat een heel interessant gegeven. En dan ga ik even een kleine zijsprong maken, omdat ik in het vervolg daarop stuitte op een verhaal dat de Department of Justice na 9-11 een groep Hollywoodmakers, en dan heb ik het echt over regisseur van Die Hard, makers van MacGyver, NYPD Blue, jarenlang in het grootste geheim in kamertjes heeft gezet met de vraag, bedenk het maar. Bedenk maar een scenario. Pitch het maar. Want blijkbaar hebben wij niet genoeg verbeeldingskracht. Wat zou de volgende aanval kunnen zijn? En dat werd ook onderdeel van de informatie die de Department of Defense gebruikte. Even terug naar waar ik dan heen wil. Hoe belangrijk is dat voorstellingsvermogen in het denken over en het strategiseren van terrorismebestrijding? En hoe reëel is dan zo'n uitspraak dat ze zo'n grote aanval niet meer zouden kunnen plegen?
Wow, Laila, dat vind ik echt een hele goede, leuke vraag, maar ook een hele moeilijke. Ik eventjes heel kort. Ik ben tegen te veel verbeeldingsvermogen. Ga dat even, en ik zal dat ook even uitleggen. Even bij het begin beginnen. De aanslagen van 9-11 waren niet het gevolg van te weinig verbeeldingsvermogen. Die waren het gevolg van politieke, uiteindelijk natuurlijk het gevolg van de terroristen zelf, hè, laten we dat vooropstellen. Maar er was voor gewaarschuwd. Dus het was niet zo dat er indicaties er niet waren. In 1998 heeft een van mijn beste collega's, Bruce Hoffman, die heeft gezegd, dit gaat er gebeuren. Dit is de nieuwe golf van terrorisme. Ze zijn bezig met zo'n aanslag tegen de far enemy voor te bereiden. Maar men wilde er niet aan. De FBI, dat blijkt ook uit dat 9-11 rapport wat jij citeert, had ook allerlei rapporten op zijn bureau liggen, waaruit ook bleek dat er Saoedi-Arabiërs bezig waren dingen voor te bereiden. Er waren waarschuwingen geuit. Het werd gewoon niet, het CIA en FBI materiaal werd niet aan elkaar gekoppeld. Dus het punt is niet zozeer van 9-11 dat het grootste, daar ben ik het dus ook niet mee eens, hè, dat het grootste probleem verbeeldingsvermogen was. Het was ook politieke onwil om de dots aan elkaar te knopen. Mensen keken toch nog naar Irak, naar Noord-Korea, hè, de Axis of Evil. Het idee dat terroristen dit zouden kunnen doen in Amerika, dat wilde men niet aan, omdat men liever naar andere vijanden keek. Of naar de linksextremisten. Dat was natuurlijk ook nog vanuit de Koude Oorlog heel erg een traditie om daarnaar te kijken. Dus dat dit zou kunnen gebeuren. Ja, verbeeldingsvermogen, het was er wel, maar men wilde de dots niet verbinden. Nu over dat verbeeldingsvermogen. Inderdaad, in oktober 2001 heeft het Pentagon is toen gaan bedenken van we moeten hier wat mee doen. En we moeten die war on terror ons inderdaad meer gaan verbeelden. En Bush, de regering Bush, Cheney ook, hè, die zeiden je hebt de known knowns, de unknown knowns en de unknown unknowns. En je hebt dus onzekere dreigingen. En dat is een oorlog. En de war on terror is een oorlog tegen het onbekende. En we moeten nou dat onbekende gaan bedenken. Dus dan laat je de verbeelding vrije loop. Maar wat gebeurt er als je je verbeelding de vrije loop geeft? Dan geef je ook je emoties de vrije loop. Dan geef je je vooroordelen de vrije loop. Dan ga je worst case scenario denken. Dan kom je in allerlei alarmistische scenario's terecht. Toen werd er ook in één keer heel veel gesproken over weapons of mass destruction. En toen werd dus eigenlijk de bodem van de feiten werd verlaten. Terwijl men eigenlijk niet zozeer allerlei dingen zou moeten gaan verzinnen die passen bij je vooroordelen. Maar gewoon kijken welke data hadden we. In plaats van allerlei worst case scenario's te gaan verzinnen die zich ook niet hebben voorgedaan. Dus ik vind te veel verbeelding is ook een gevaar. Want dan ga je juist... loop je eigenlijk dus heel erg achter jouw verbeelding aan die gebaseerd is op wat je hebt meegemaakt. En dan kijk je ook niet over de horizon.
En hoe staat dat er nu dan voor? Wordt de strijd tegen terrorisme gebaseerd op die feiten waar jij het over hebt?
Ja, nou waar wordt de strijd op terrorisme op gebaseerd? Dat is echt een hele goede vraag. Hè? Nou, als je het hebt over de war on terror, laten we het eerst daar even over hebben. Dat zijn natuurlijk de Amerikaans geleide operaties waar ook het meeste geld en de meeste slachtoffers mee gemoeid zijn geweest. Nou, we weten inmiddels vanuit de Afghanistan Papers dat het helemaal niet een gebrek aan verbeelding was, maar ook een gebrek aan politieke wil, gebrek aan pragmatisme en ook gebrek aan eerlijkheid om tegen het Witte Huis te zeggen, laten we maar stoppen, het werkt niet in Afghanistan. Hè. McChrystal, Lute, al die generaals, die wisten eigenlijk best dat het niet goed werkte in Afghanistan. Dat ook heel veel van de gelden die voor nation building bestemd waren, want daar waren ze natuurlijk heus wel mee bezig, dat die naar corrupte warlords gingen. Dat ze samenwerkten met partijen die er baat bij hadden dat de Amerikanen daar bleven. Dat Amerikaanse think tanks, Brookings, al die private contractors, dat er bijna een soort warfare state in Amerika was ontstaan, die daar ook met elkaar, zeg maar, die illusie dus in de plaats hield van we moeten hier blijven, want weggaan is geen optie. Nou, ja, is dat er te veel aan verbeelding of te weinig aan verbeelding? Dat is ook gewoon opportunisme geweest. En ook men wilde het ook niet aan het Witte Huis vertellen, want het heeft niet zoveel zin. Dus het is eigenlijk ook nog wel weer dapper dat Biden daar doorheen is gebroken. Zegt, we gaan toch weg. Dus dat is de war on terror die dus eigenlijk op... ja, misschien wel te veel verbeelding heeft berust. Als je nou kijkt naar de strijd tegen terrorisme, zeg maar in Europa, ook in Nederland, die toch veel meer op het strafrecht berust dan op de oorlogsdoctrine, dan zijn er ontzettend veel strafrechtelijke paragrafen bijgekomen. Heel veel maatregelen, bestuurlijke maatregelen. Samenwerking is enorm opgeplust. En daardoor zijn ook heel veel plotten verijdeld. Maar ik denk dat dit wel een goed moment is om eens te bekijken waar staan we nu ten aanzien van de rechtsstaat. Ja, wat doen al die wetten en maatregelen met de rechtsstaat?
Ja, en daar wil ik het zo meteen met je over hebben. Maar we gaan eerst nog heel even terug naar de afgelopen weken, namelijk de terugtrekking van Afghanistan. En jij wilde daar een fragment laten horen uit een van de toespraken van Biden, namelijk die op 31 augustus.
This decision about Afghanistan is not just about Afghanistan. It's about ending an era of major military operations to remake other countries. We saw a mission of counterterrorism in Afghanistan, getting the terrorists and stopping attacks, morph into a counterinsurgency, nation building, trying to create a democratic, cohesive, and united Afghanistan, something that has never been done over many centuries of Afghan's history.
Waarom wilde jij dit laten horen?
Nou, hij zegt, this is the end of an era. Nou, dat is voor een historicus, dan gaan ineens al je haren overeind staan. Hè. Is dat zo? En hoezo dan? En waarom zegt hij dat? Hij heeft het over de operaties in Afghanistan. Hij heeft het over de war on terror misschien wel als zodanig. Heeft hij het dan ook over überhaupt dat idee van interventionisme? Amerikaanse interventionisme? Heeft hij het over het westerse liberale imperialisme als geheel? En is dit dan het einde van deze 20 jaar? Is het het einde van de New World Order, hè, die Clinton in de jaren 90 bepleitte? Of gaat het eigenlijk nog verder? Is het het einde van de periode van Franklin Delano Roosevelt, die zei to make the world safe for democracy? Of is het misschien wel, ik heb net met twee collega's, met Christian Haring en Frank Gerits, een stuk in het NRC geschreven, dat gisteren erin stond. Wij zeggen, dit is misschien wel het einde van dat idealistische vooruitgangsgeloof, dat je in de internationale politiek je westerse idealen kunt projecteren als zodanig. Dus dat is best wel heftig.
Ja, want dat is ook, want jij stelt heel veel vragen, maar is dat laatste ook een antwoord op een van die vragen?
Ja. Nou, kijk, je moet altijd een beetje voorzichtig zijn om in het hier en nu als iets historisch te beargumenteren. Want je weet niet hoe het volgende week of over een maand zal zijn. En het is niet zo dat die Amerikaanse interventies zijn afgelopen. Hè? De War on Terror is formeel helemaal nog niet voorbij. Want Operation Enduring Freedom, zo heette die operatie tegen Afghanistan, die heeft spin-offs. Die heten ook zo, Operation Enduring Freedom. Die zitten in Afrika nog diverse, zitten in de Filipijnen, ook in Syrië. Zitten er nog Amerikanen en daarvan heeft men ook gezegd, we gaan voorlopig niet weg. Dus het heeft natuurlijk ook wel weer de neiging dat paradigma van die liberale superioriteit en interventies om toch weer op te poppen. Dus ik moet het nog wel zien of het echt zo is. Maar er is al voor het eerst dat een Amerikaanse president zegt, we doen het niet meer. We gaan niet meer die export op deze manier democratiseren. Daar breekt hij echt met een traditie van bijna alle presidenten voor, een paar isolationistische uitgezonderd.
Ja, nou, en ik vind het ook nog wel interessant, want het is, die, zoals hij het dan noemt, the end of an era, maar ik zie er misschien ook wel de beginning of an era in. Dat is namelijk het op de een of andere manier erkennen dat Amerika, het binnenland, meer aandacht nodig heeft. En dat, hè, het is natuurlijk ook een land wat opgefroten wordt door een naar binnen geslagen vijand denken, hè? You're with us or you're against us, heeft ook een interne politieke vertaling gekregen. De wortel was er natuurlijk al lang, maar het is de afgelopen 20 jaar wel gegroeid. Amerika is natuurlijk, nou ja, er zijn heel veel vormen van ongemak, economisch, maatschappelijk, in de Verenigde Staten. En ik denk ook wel is dat, zoals Biden het noemt, die buitenlandpolitiek voor de middle class, of zoals Donald Trump het verkocht, America first, ook een manier is om het interne falen te verkopen of om een overwinning te claimen in de buitenlandpolitiek, waarbij je eigenlijk verbloemt dat je ontzettend veel aandacht nodig hebt voor het binnenland. Dus in die zin misschien, en dat is natuurlijk heel moeilijk, want Amerikanen zullen hun exceptionalisme niet willen verliezen en die zullen altijd blijven geloven in Amerika op de een of andere manier, maar dat er heel veel moet gebeuren intern, dat kan je niet ontkennen. Dus ik zie er ook een soort verpakking in, the beginning of an era, of misschien wel de nation building van Amerika zelf. Alhoewel beide partijen dat ontzettend anders verkopen.
Ja, interessant. Dat zou de... Kijk, je moet ook altijd uitkijken met historische analogieën, maar je kunt er wel veel van leren. Dat lijkt een beetje op het einde van de era Nixon, van de oorlog in Vietnam. Toen die werd beëindigd, toen al die troepen naar huis kwamen, Laos, Cambodja, Vietnam, toen dat eigenlijk allemaal verloren ging, zeg maar. Toen was het ook tijd om in het binnenland eindelijk eens wat meer werk te maken met de grote hervormingen waar Johnson mee was begonnen, die trouwens Nixon zelf ook wel had gedaan. Hè. Die was... Maar goed, dat verzandde toen eigenlijk vrij snel een koude oorlogsretoriek. Want toen was het natuurlijk nog de Koude Oorlog. En nu zou je je kunnen afvragen van ja, wat gebeurt er nu als al die veteranen naar huis komen? Dat is ook wel weer beangstigend hoor. Want bijvoorbeeld even vanuit mijn beroepsperspectief een zijpaardje. De rechtse militia's kregen in de jaren 80 een enorme boost van oorlogsveteranen die terugkwamen uit Vietnam. En je ziet ook nu dat heel veel van niet heel veel, maar een aantal van de bestormers van het Capitool van 6 januari kwamen. Dat waren gefrustreerde ex-militairen, veteranen. Ja. Soms ook nog wel mensen in actieve dienst trouwens. Dus er komt ook een heel cohort jonge mannen die misschien niet zoveel andere beroepsmogelijkheden had dan in het leger. Het leger heeft natuurlijk voor Amerikanen ook altijd een enorme carrière mogelijkheid geboden. Je kon studeren via het leger, je kreeg geld Absoluut. Via het leger. Dus wat gaat daar dan mee gebeuren? Maar wat ik me afvroeg, Laila, hoe zie jij dan Bidens oproep om nu ook meer te gaan investeren in de strijd tegen extreem rechts? Het Homeland Security Department heeft nu voor het eerst ook extreem rechts als terrorist aangemerkt. Dat is nieuw. Hoe zie jij dat? Gaat hij dat redden?
Jeetje, daar had ik eigenlijk nog niet over nagedacht.
Ik weet niet of je in een podcast ook vragen mag stellen, maar ik was wel benieuwd wat jij daarvan denkt.
Heel graag zelfs. En meteen een hele ingewikkelde vraag. Het lastige in dat politieke klimaat in de Verenigde Staten is dat alles gepolitiseerd wordt natuurlijk. Want in principe zou je zeggen, terrorisme is terrorisme. Het is een bedreiging voor de veiligheid en stabiliteit in ons land. Daar moeten we iets mee doen. Maar ik denk dat het ook enorm getrokken gaat worden in het politieke spel rondom de bestorming van het Capitool, 6 januari. En dat het moment dat het politiek wordt, het ontzettend ingewikkeld wordt om de handen daarvoor op elkaar te krijgen. Want je zal er toch geld voor moeten vrijmaken.
Nou, het hangt echt ook heel erg af, hè, van de constellaties en de Republikeinen en hoe het ook nu doorgaat met corona. Want je ziet dat antivaxxers en extreemrechts elkaar ook versterken.
Ja.
En dat leidt tot hele instabiele binnenlandse situaties. Je kunt het ook nog niet goed voorspellen. Ik denk wel dat Biden het echt meent. En ik denk ook wel dat veel analisten, die hebben dit ook wel gezegd, hè, dat de grootste stijging van terroristisch geweld is gewoon binnenlands. Maar ja, dat wordt dan heel snel politiek vergoeilijkt door bijvoorbeeld de Republikeinen.
Dan misschien ook weer even een zijpaadje, maar vorig jaar met de demonstraties rondom Black Lives Matter heb je eigenlijk, denk ik, een beetje de blauwdruk gezien van hoe dit politiek uitspeelt. Want rechts- en conservatief Amerika zegt, daar zit het grote geweld, en die wijzen continu naar Antifa. De democraten en de linkerkant, die wijzen naar het geweld van rechts. En daarmee zit je in een soort padstelling waarbij de ene kant de andere kant het geweld verwijt en er eigenlijk niet zo heel erg veel gebeurt. En dat politiek en in de media ook wordt uitgesponnen. Dus ik zie niet veel goede tekenen dat dit een politiek bilateraal onderwerp zou kunnen worden. Ik zie wel dat Biden inderdaad, zoals jij het zegt, het meent en zal proberen om alles op alles te zetten om daar iets aan te doen.
Nou ja, en ook wel, hè, dat wat natuurlijk toch wel echt goed nieuws is, dat het Homeland Security Department die definitie dus heeft uitgebreid. Hè. Voorheen was het altijd alleen maar internationaal terrorisme, wat als terrorisme gold. Dus het moest van buiten komen. Dat was natuurlijk vaak dan jihadistisch. Dus de FBI heeft hiermee nu wel echt meer instrumenten in handen om ook iets tegen die rechtse militia's te doen.
Die definitie is vergroot. Hè, van wat is terrorisme? Maar volgens mij in de afgelopen 20 jaar is er ook behoorlijk afbreuk gedaan aan de democratische waarborgen in de strijd, hè, onder het mom van de strijd tegen terrorisme. Wat heeft deze war on terror betekend voor die democratische waarborgen in de Verenigde Staten en misschien ook even daarbuiten?
Ja, nou, democratische waarborgen heb je in het binnenlandse, of gewoon het nationale strafrecht. Je hebt het in het internationale recht en je hebt het ook in het oorlogsrecht of het internationaal humanitaire recht. En je ziet dat op al die fronten de war on terror de rechtswaarborgen heeft uitgehold. Dat moet je gewoon zo stellen. Als je het hebt over military doctrine, hè, dus de Amerikanen zijn die oorlogen gaan voeren. De war on terror is een metafoor. Het is ook wel echt een oorlogsoperatie. Het is die authorization of the use of military force. Het congres heeft de president de mogelijkheid gegeven die oorlog te gaan voeren. Ook de CIA heeft opdracht gekregen tot allerlei covert operation, waar we het fijne allemaal nog niet van weten. En wat ook eigenlijk al vrij snel is gebeurd, dat president Bush toen al heeft verklaard, wij zullen ons niet in alle opzichten aan het oorlogsrecht houden, want de strijders houden zich niet aan het oorlogsrecht en zijn enemy combatants. Dus ze vallen buiten de conferentie van Genève. Nou, dat heeft ertoe geleid dat in die eerste jaren, tussen 2002 en 2006, die extra legal renditions of illegal renditions, dus mensen zijn ontvoerd naar gebieden buiten Amerika, waar ze ondervraagd konden worden. Enhanced interrogation methods, nou, onder andere martelen, waterboarden. Dat is inmiddels allemaal ook wel, veel daarvan is ook gelukkig onthuld. Toen zijn ook schijnbaar zijn toen ook wel de ergste excessen gestopt in 2006. Maar al die black sites, die gevangenissen, die hebben dus het beeld van Amerika, maar ook echt het oorlogsrecht, de omgang met strijdende partijen, maar ook met burgers, hebben die uitgehold. Ook door de terroristische organisaties zelf, hè, die houden, dat moet je natuurlijk ook wel bij zeggen, het idee dat je dus internationale humanitaire organisaties hebt, de rescue committees bijvoorbeeld, die worden ook door terroristische organisaties, ook door de Taliban, ook door de IS voorheen, die worden ook aangevallen in Afrika ook. Dus die worden ook door geen partijen eigenlijk meer gerespecteerd. Nou, dan heb je het binnenlandse front, dat zeg maar de nationale wetgevingen. In Amerika heeft de Patriot Act van 2001 een heleboel rechtswaarborgen eigenlijk weer afgepeld die daarna Nixon waren gekomen. Dat Nixon er zo'n potje van had gemaakt. Hè, de communisten, zwarte mensen, de studenten, die gingen die allemaal bespioneren. Toen heeft het congres een heleboel remmen op de presidentiële bevoegdheden gezet. En op de national security bevoegdheden, ook in het eigen land, tegen eigen Amerikanen. En die zijn eigenlijk na 9/11 weer weggepeld. De Patriot Act, de Foreign Intelligence Surveillance Act, betekent dat je ook Amerikaanse burgers mag bespioneren. Dat je in de cloud, gegevens die we op internet zetten, daar mag de staat toegang toe hebben. Nou, dat gaat best wel heel erg ver. Dat heeft Snowden, hebben die klokkenluiders ook wel onthuld, en Manning. In Europa is het misschien allemaal iets minder erg. Tegelijkertijd zijn er zelfs in Nederland, wat toch echt nog wel hoog in de rankings internationaal van functionerende rechtsstaat staat, zijn een heleboel wetten en maatregelen bijgekomen waarvan Amnesty International, Privacy First, maar ook gewoon de eigen Nederlandse organen en ook de Raad voor de Rechtspraak hebben gezegd, dit gaat wel ver. Het is een opeenstapeling van maatregelen en wetten die niet eens allemaal worden gebruikt, die de overheid vergaande bevoegdheden geven, die bijna niet gecheckt kunnen worden. Huh? Waarom komen mensen op terrorisme-lijst? Hoe komen ze er weer af? Ook één maatregel die ook echt effect heeft ook op de omgang met gedetineerden is de wet dat je paspoorten kunt innemen. Dus dat betekent dat, ik heb zelf de afgelopen 3 jaar interviews gedaan in de gevangenis. Er zitten met name mensen met een dubbel paspoort. Nou, die weten als ze uit de gevangenis komen en een straf voor terrorisme activiteit hebben uitgezeten. Soms zijn het relatief, hoe zeg je dat? Zijn het geen levensdelicten, maar is verspreiding van propaganda. Wordt alsnog een paspoort afgepakt. En dat gebeurt dus alleen met mensen met een Marokkaanse Turkse achtergrond. Nou ja, daar kun je van alles van vinden. Maar rechtsstatelijk correct lijkt het niet allemaal te zijn.
Nee, en jij zegt eigenlijk, ik zie een parallel met de Verenigde Staten zijn allemaal gewaarschuwd voor 9/11, wilden het niet horen. En hier zeg je eigenlijk ook, iedereen waarschuwt, dit gaat te ver en toch gebeurt er niks.
Nee, het is heel moeilijk als je eenmaal een maatregel of een wet hebt geïmplementeerd om hem dan weer terug te draaien. Ik heb met een aantal collega's, Mirko Noordegraaf, Henk Kummeling, Scott Douglas, een rapport geschreven over wat gebeurt er als je noodmaatregelen invoert. Dus dat zijn nog niet per se wetten. We hebben het natuurlijk ook met corona gemerkt. Je voert noodmaatregelen in. Dan zie je dat in heel veel landen, ook gewoon keurige Europese landen, die noodmaatregelen eigenlijk onderdeel gaan worden van de dagelijkse praktijk. Bijvoorbeeld Sarkozy heeft destijds noodmaatregelen ingevoerd, state of emergency in Frankrijk, waardoor je ook burka's op allerlei plaatsen mocht verbieden, waardoor de special forces ook gewoon naar binnen mochten vallen. En die zijn eigenlijk niet teruggedraaid. Die worden onderdeel van de praktijk. Ja, en daar hebben dan bepaalde bevolkingsgroepen onevenredig last van.
Dat blijft bestaan.
Dat blijft bestaan. En de vraag is, is dat dan effectief? Hè? Een aantal mensen zullen dan zeggen, of heel veel mensen zullen zeggen, maakt het uit, ik heb toch niks te verbergen. Doe maar wat meer veiligheid. En dan lever ik wat meer vrijheid in, want dat vind ik helemaal niet erg. Alleen de vraag is, die inleveren van die vrijheden, levert dat daadwerkelijk meer veiligheid op? Nee, niet bepaald. Als je even heel iets concreets. Hè. In Frankrijk hebben ze dus heel erg geïnvesteerd in noodmaatregelen, in hele zware operationele eenheden. En ze hebben eigenlijk helemaal losgelaten dat je dus ook met de banlieues, met de bevolkingen, met de buurten, van waaruit ook veel radicaliserende jongeren komen, dat je daar goed contact mee hebt. Ik heb dat wel vaker gezegd en er wordt soms een beetje lacherig over gedaan. De wijkagent, de jongerenwerker, het buurthuis. Maar dat zijn wel de plekken waarbij we in Nederland voortijdig informatie hebben ontvangen over radicaliserende jongeren. Dus je ontneemt jezelf de toezicht en het contact met de basis waar je die informatie van nodig hebt. Die je ook nodig hebt in de strijd tegen terrorisme en tegen radicalisering. Nou, dat is een voorbeeld. In Frankrijk zijn ze op dit moment eigenlijk ook wel weer. Ze zijn ook naar Nederland al een paar keer gekomen te kijken, hoe doen jullie het dan? Dus in Frankrijk is het probleem ook getalsmatig groter. De banlieues zijn veel groter. Het aantal radicalen is ook groter. Dus het is, we moeten niet in Nederland nou net gaan doen of het beter weten. Maar een aantal praktijken hebben er in Nederland wel voor gezorgd dat er behoorlijk wat aanslagen zijn verijdeld.
Ja. Hey, heel even terug naar, want we waaieren uit en dat kan, want het is een podcast, gelukkig. Maar heel even terug naar die democratische waarborgen ook. Waarom ik het ook vraag is, er is een school van gedachten die zegt, met een autoritaire leider aan de macht kan dit ook helemaal verkeerd uitpakken.
Ja, nee, zeker. Sowieso is Amerika daar een goed voorbeeld van, omdat de president enorm veel bevoegdheden heeft. Hè? Die kan op heel veel vlakken congres overroelen. Congres kan eigenlijk uiteindelijk alleen nog maar zeggen, we geven geen geld. Maar dat is dus het grootste, het is een belangrijke maatregel, maar dat is eigenlijk de enige maatregel die je dan nog hebt. En de president kan dus de CIA achter de schermen opdrachten geven die niet kunnen worden gecontroleerd goed. Dat is na 9-11 allemaal teruggeschroefd. Dus als je een president dat soort opdrachten geeft... en interessant is bij de vorige president... is het misschien nog niet eens wat hij wel heeft gedaan... en wat hij allemaal niet heeft gedaan. Hij heeft dus bijvoorbeeld allemaal controles gestopt... op bijvoorbeeld extreemrechts. Hij heeft allemaal maatregelen beperkt... om geldstromen van ook extreemrechtse organisaties in kaart te brengen. Hij heeft... ook bijvoorbeeld hè, dat er meer informatie over de Saudi-Arabiërs naar buiten zou komen, heeft hij ook tegengehouden. Dus je zou bij de vorige president eigenlijk kunnen zeggen, hij heeft zijn macht juist gebruikt om een heleboel dingen te blokkeren.
En daarom ook misschien mede de beweging van Biden.
Ja, ja.
Nog iets anders wat Biden zei was, hè, we vechten niet meer old school, noem ik het maar even. We gaan geen troepen meer daarheen sturen, vechten niet meer op de grond. Maar we gaan op hele andere momenten, op andere manieren en op de momenten dat het ons uitkomt, slaan wij toe. Kan je iets vertellen, en dat heb je denk ik net stiekem al een beetje gedaan, maar iets meer nog over hoe de bestrijding van terrorisme veranderd is in die afgelopen 20 jaar?
Ja, waar Biden op doelde, dat wordt wel genoemd tegenwoordig onder het kopje remote warfare. Er is gewoon te weinig support in de bevolkingen van Amerika, maar ook in Europa en Nederland zeker ook, om grote cohorten van jouw jongens en meiden, de militairen, op de grond te hebben, boots on the ground. In Nederland is het kabinet in 2010 gevallen, omdat men vond dat de Nederlandse militairen in Oeruzgan te veel moesten vechten. Toch liever niet. Dus ook om gewoon levens te sparen, dat is natuurlijk wel positief, maar ook met het idee van al dat gevecht, we kunnen beter investeren, dan heb je hem weer, in nation building en democratie. En in Amerika is er ook een grote beweging van, nou, het is nu al genoeg geweest. En daar heeft Biden natuurlijk ook voor een deel zijn verkiezingen mee gevoerd. So to bring the boys back home. Nou, ja. Maar dat betekent niet dat je dan stopt met de strijd tegen terrorisme. Hoe doe je dat dan als je geen boots on the ground hebt? Nou, tegenwoordig met al die moderne technieken kun je dus investeren in schepen met unmanned aerial vehicles, drones. Je kunt investeren in remote warfare. Je kunt met snelle kleine special force units, helikopters onder de radar, kun je dan toch proberen een Bin Laden uit te schakelen, een Baghdadi te pakken te krijgen, targeted killing, leiders uit te schakelen. En dat is niet nieuw. Dat is eigenlijk een continuïteit van de president van de afgelopen 20 jaar. Onder Obama, onder Clinton, waren die targeted killings dus gericht uitschakelen. Dan geeft de president echt op het hoogste niveau een order van ja, je mag hem uitschakelen. Dat betekent dus gewoon doden. Ja. En dat is onder Obama is dat enorm omhoog gegaan. Het is nu weer iets minder. Er zijn geloof ik nu een paar van dat soort operaties per jaar. Dat waren die beruchte dodenlijsten die dan op dinsdag door de president persoonlijk worden ondertekend. Ja, met het idee dan hoeven we dus niet met zwaar materieel en allemaal manschappen daarheen. Maar doen we het veilig en beschermd vanuit Tampa. In Florida sturen wij dan onze ja, bommen aan in feite. De drones, die bewapende drones die dan die leiders uitschakelen.
Het klinkt heel precies en effectief, maar mis je ook niet iets in je bestrijding als je daar niet meer bent, op die manier?
Nou ja, het grote nadeel van remote warfare is dat collateral damage dus niet helemaal te overzien valt. Want je bent er niet zelf bij, je kunt niet altijd helemaal precies zien. Op je radar is dit poppetje nou de lengte van een volwassene of is het de lengte van een kind? En als je er een paar meter naast zit in een drukbevolkt gebied, dan schiet je misschien mensen op een bruiloft dood in plaats van het hoofdkwartier van die terroristische organisatie. Dat is natuurlijk ook heel vaak gebeurd. En dan bij remote warfare, dat zijn ook operaties die vinden achter de schermen plaats. Die zie je dus niet. Hè? Grote troepenbewegingen, die kun je volgen. Daar zitten dan ook vaak embedded journalists bij. Dit soort operaties die komen ook niet in het nieuws, achter de schermen. Dus er is ook geen accountability. Er is geen overzicht, geen toezicht, geen verantwoording in feite. En ook de basis waarop iemand ook op zo'n lijst komt. Wie bepaalt dat dan? Dus daar worden ook heel veel kritiek op gehouden. Van ja, oké, onze mensen komen minder om het leven. Maar de democratische toezicht en controle is ook minder. Dus remote warfare is echt wel iets wat we in de gaten moeten houden. Hoe gaat zich dat ontwikkelen? Nederland investeert daar ook enorm in.
Ja, nou, en ik ben ook wel benieuwd, want het is natuurlijk Biden zegt het ook, het zijn nieuwe tijden en wij voeren op een andere manier oorlog, feitelijk. Maar ik kan me voorstellen dat terroristen ook op een andere manier, die hebben zich toch ook ontwikkeld in de afgelopen 20 jaar. Weten we daar iets over?
Ja, dat is natuurlijk het kenmerk van terroristen. Dat zijn altijd de underdogs, het zijn altijd de losers. Want als ze dat niet waren, dan hadden ze een eigen politieke partij. Of een eigen leger of een eigen stuk land. Hè. Dus het is de terroristen, dat zijn de Gideonsbendes. Die met een hoop lawaai eigenlijk een veel grotere projectie van hun macht proberen te creëren dan ze in feite hebben. Natuurlijk winnen staten het altijd van terroristen. Alleen, terroristen hoeven maar één klap uit te delen. En de staat moet er voortdurend bovenop zitten. Dat wordt vaak gezegd. En wat terroristen willen is dat theater van de angst. Ik heb daar zelf een boek over geschreven. En dat doen ze, terroristische organisaties, door als early adapters nieuwe technologieën als eerste heel slim te gebruiken. En dat heeft bijvoorbeeld IS is daar een heel goed voorbeeld van. IS is natuurlijk ook opgekomen in de jaren van de grote internetrevolutie 2.0. Dus Instagram, de social media, TikTok, Telegram, Twitter. Heel interessant, fascinerend voorbeeld is de storm in 2014 op Fallujah. Toen IS eigenlijk zonder slag of stoot met een heel klein groepje strijders meteen dat gebied innam, die Sunni Triangle, en hun kalifaat kon vestigen. Dat ging zo snel dat niemand verwacht. En hoe hebben ze dat gedaan? Dat hebben ze onder andere gedaan door via bots een heel aantal Twitter-kanalen open te zetten en allemaal foto's en beelden, heb je weer ook die liederen, die strijdliederen, te sturen alvast naar de Iraakse strijdkrachten. We komen eraan. We krijgen jullie te pakken. Jullie zijn de ongelovigen. De strijders van Allah zullen jullie onder de voeten lopen. En toen zijn dus een heel aantal van de Iraakse strijdkrachten, die hebben de benen genomen voordat er een schot is gelost. Nou, dat is het klassieke Gideons verhaal.
Tot slot, want volgens mij moeten wij gaan afronden. Wat mij nu opvalt, hè, is dat de ene politieke vijand eigenlijk heel snel wordt ingewisseld voor de andere. En dat is China. Want er is jarenlang heel veel geld vrijgemaakt voor de strijd in Afghanistan en de strijd tegen terrorisme. En nu is eigenlijk een van de weinige dingen waar politiek de handen nog voor op elkaar gaan, is het geld vrijmaken voor met name die technologische competitie met China. En past dit nou in eigenlijk wat jij net ook al aangaf? Want er zijn denkers die vrezen dat in het verlengde van de aangescherpte security maatregelen na 9/11 dit nog meer afbreuk zal kunnen doen aan eigenlijk die democratische waarborgen waar we het net over hadden. Hoe zie jij dat?
Poeh, dat vind ik een hele lastige. Kijk, omgekeerd weten we dat, jij noemde het China, maar bijvoorbeeld het Mueller-rapport heeft vastgesteld dat het Rusland was dat in 2014 de democratische verkiezingen van Amerika echt nadelig heeft beïnvloed.
Zeker.
Dat is ook dat Russen dat in Duitsland hebben gedaan, aanval op het parlement. Dus van Rusland weten we het zeker, van China zijn die vermoedens er ook, dat die gericht de instituties van de westerse democratische rechtsstaat ondermijnen. Dus als we het zelf niet doen, dan doen de Russen of de Chinezen het wel. En hoe wapen je daar nou tegen? Dus ook een van de zorgen die de NCTV heeft geuit, notabene, verantwoordelijk voor terrorisme, die zegt zelf, misschien is op dit moment terrorisme nog steeds wel heel relevant, absoluut, hè, de dreiging is nog steeds op een hoog niveau, maar we moeten eigenlijk ons minstens net zo zorgen maken over de opkomst van gewoon de ouderwetse statelijke dreigingen, die wel met nieuwe middelen eigenlijk nog beter in staat zijn industriële geheimen te roven, kennis te roven, dus economische spionage te doen, maar ook echt nu gericht onze democratische instituties aan het ondermijnen zijn. Referenda aan het ondermijnen zijn. En ja, mensen hebben niet door hoe ver dat al gevorderd is. En daar noem je ook weer de verbeelding. In onze verbeelding zit er niet een Rus of een Chinees achter elke boom. Gelukkig niet. Hè. Daar zijn we sinds de Koude Oorlog gelukkig een beetje van afgeraakt. Als je vraagt aan mensen, waar ben je dan bang voor? Zullen ze dan nog eerder een terrorist noemen? Maar je moet misschien toch wel weer meer gaan denken in die vorm van statelijke terreur van dat soort landen. En nog één dreiging, en dat wil ik toch ook nog even nog een keer benoemen. Wat ook wel echt problematisch is, is dat extreem rechts, het gewelddadige gedrag van extreem rechts, van scherm naar straat, is net een rapport uitgekomen bij ons in Utrecht, dat een bondgenootschap aangaat met allerlei andere complotgroeperingen, antivaxers, dat zodanig is genormaliseerd, in Amerika al sowieso, maar ook wel in Europa, dat je eigenlijk niet meer goed ziet hoe gevaarlijk dat aan het worden is. Ja. En door onze focus op jihadisme en op dat buitenlandse terrorisme heb je dus eigenlijk ook niet goed gezien hoe onze eigen CT-maatregelen, de Russen en de Chinezen, maar dus ook dit soort extreemrechtsorganisaties van binnenuit onze democratie ondermijnen. Dus misschien is jouw punt, Laila, dat we nu het einde van de war on terror is uitgeroepen door Biden, moeten we ons inderdaad echt gaan richten op het versterken van de democratie thuis.
Mooi punt. Ik wou bijna zeggen, we stoppen ermee, maar dat is niet zo.
Want ik heb nog twee slotvragen. Ten eerste, in dit verband, hoe ziet de rol van de Verenigde Staten over 25 jaar eruit? Hè? Want Biden kondigde al die end of an era aan, het einde van Amerika als de politieagent van de wereld al ligt. Hoe is die rol van Amerika over 25 jaar?
Ja, dat is natuurlijk een hele flauwe vraag om aan een historicus te stellen.
Ja, dat is zeker waar.
wij kijken juist 25 jaar of verder terug in de tijd en juist niet vooruit in de tijd. Als de geschiedenis ons één ding leert, is het dat je eigenlijk amper 5 of 10 jaar vooruit in de tijd kunt kijken. In 2001 had niemand voorspeld dat het eigenlijk ook weer zo snel voorbij zou zijn met Al-Qaeda. Hadden we ook niet voorspeld dat IS er zou zijn. Hadden we ook niet voorspeld dat we nu nog meer terrorisme zouden hebben. Dus wat jij net zei van die verbeelding, dat kunnen we ons ook niet goed voorstellen. Omdat we eigenlijk altijd nog een hele traditionele idee uit het verleden blijven denken. Dus hoe Amerika er over 25 jaar uitziet, het zal nog steeds een wereldleider zijn. Het is nog steeds de grootste economie. Ik zie ook niet in dat in één keer China dat allemaal gaat inhalen. Dat is al een paar jaar voorspeld en dat gebeurt ook steeds niet. Maar ja, Amerika hangt het gewoon zo erg af van de president. En je ziet in de Amerikaanse geschiedenis dat die pendulum steeds heen en weer... de ene keer is een linkse president, dan weer een rechtse president, een isolationistische, interventionistische. Je ziet ook nu dat het klopt. Van Clinton, Obama, naar Bush en dan Bush, Obama, Trump en nou weer naar Biden. Dus het slingert heel erg heen en weer. En waar het dan over het 25 jaar heen is geslingerd, dat kan ik gewoon echt niet zeggen.
Nee, het is ook en ik heb ook van jou geleerd, je moet niet te veel verbeningskracht hebben in dit onderwerp. Maar misschien heb je wel een tip, een boek, een film of een podcast over dit onderwerp, waar mensen die er meer over willen weten zich kunnen laten voeden.
Ja, nou, dan ga ik even heel, heel, heel ongegeneerd aan zelfpromotie doen. Ik ben een van de editors van de tijdschrift Terrorism Political Violence. En we zijn net begonnen met een nieuwe podcast Terrorism and Political Violence. En een van de eerste afleveringen was met, nou, die vind ik echt fantastisch. Ik wil haar naam noemen in deze uitzending, is Martha Crenshaw. Die is al vanaf de jaren 60, Laila, met onderzoek naar terrorisme bezig. Een Amerikaanse professor van de meest vriendelijke, genereuze soort. Ze is ook historicus en ze laat ook heel mooi zien hoe die historische golven verlopen. En dat gesprek met haar was voor mij echt een hoogtepunt. Zij is echt een inspirator. Dus die podcast kan ik je aanraden.
Kan je nog één keer de naam noemen dan?
De podcast van Terrorism and Political Violence, TPV. Ja, als je nog één... film, documentaire wil kijken, zijn natuurlijk een heleboel mooie geweest. De Homeland-series vind ik zelf ook heel erg mooi. Maar een hele bijzondere film, ik heb erover gelezen en een trailer gezien, maar nog niet zelf bekeken. Dat is de film Worth. En dat is een drama, een documentair drama over het gevecht van de slachtoffers van 9/11 om compensatie te krijgen. Ah. Dat laat dus zien hoe heftig die naweeën, hoe afschuwelijk die aanslagen zijn geweest. En hoe na dus die aanslagen van de terroristen, die slachtoffers, die nabestaanden, ook nog in eigenlijk de modus van de bureaucratie vastlopen. En de film is volgens mij ook door de Obama's zelf, door hun fonds, mee gesponsord. En ja, het laat ook gewoon die andere kant van de medaille zien. Hè? Dus niet de terroristen, niet de bestrijders, maar de mensen die overblijven.
Mooi, Beatrice. Dank je wel. Tot de volgende keer.
Jij bedankt, Laila, voor de uitnodiging.
Ja, jongens, dit was hem dan alweer. De 7e aflevering van Over the Hill, de Amerika-podcast van het Haagse College. Wil je de volgende afleveringen ook horen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. We zijn er volkomen onregelmatig, maar ongeveer 1 keer per maand. Veel dank aan onze partner Perscentrum Nieuwspoort. En de muziek die je aan het eind en het begin hoort is mijn favoriete versie van This Land Is Your Land. Hij is van Sharon Jones en de Dap Kings. Freek Ewals doet de productie. Mijn naam is Laila Frank. Dit was hem voor vandaag. Tot de volgende keer.